4 wereldtitels voor Nederland dit weekend. We werden op onze wenken bediend. Het is 3 februari 2020 en dit is de 10e aflevering van De Schuine Kant.
We waren misschien wat sceptisch. Een WK op een vliegveld zonder natuurlijke obstakels. En het blijft eigenlijk een doorn in ons oog. Dat de Zwitserse Alpen achter een misgordijn verdwenen hielp ook niet echt mee. Maar waar hebben we het nog over? Een oerzaai parcours zou het worden waarin we met een grote groep naar de meet zouden rijden, maar niets van dat alles. Het werd een van de zwaarste wedstrijden van het jaar. Met als hoofdact, na een bak regen en kapotgereden parcours, de misschien wel beste cross van de grootheid. We hadden al een oranje regen achter de rug toen de hemelsluizen opnieuw open gingen en de mannenwedstrijd al na 1 rechte lijn in een definitieve plooi was gelegd. Hij deed het. Hij was genadeloos. Hij dubbelde het halve veld en hij werd opnieuw wereldkampioen. Mathieu van der Poel.
Welkom bij alweer de 10e aflevering van De Schuine Kant. Zoals gebruikelijk tegenover mij Andries Lamain. Mijn naam is Steun Verstegen. Andries, je hebt iets meer dan 24 uur gehad om bij te komen naar dit weekend.
Ja, trouwens 10e aflevering. Lekker
mooi,
man.
Toch? Lekker mijlpaaltje.
Ja, inderdaad. En wat voor een, want nu kunnen we het hebben over het hoogtepunt van het seizoen.
Ik was een beetje aan het voorbereiden op deze opname, op deze podcast. En toen dacht ik, oh, de 10e. En dan ook nog als nabeschouwing op een wereldkampioenschap. Nou, het zijn allemaal mooie cijfers die bij elkaar komen.
Ja, en wat denk je? Zou Mathieu van der Poel meer wereldtitels behalen dan wij afleveringen hebben? Het gaat er haast op blijken. Hè?
Maar wereldtitels in elke discipline of alleen in het veldrijden?
Ja, nee, we tellen alles bij elkaar op.
Ja, dan bestaat die kans best wel. Ja, hij wordt nog wel een keer wereldkampioen op de weg. Wordt nog wel een keer wereldkampioen op de mountainbike. Misschien wel 2 keer.
Man, je bent zoveel verzekerd. Laten we even met de deur in huis vallen. Een beetje het orgelpunt van het weekend was voor mij 5 minuten voor de mannenwedstrijd. Ik kreeg het ineens Spaans benauwd toen we dat parcours hadden gezien bij de wedstrijden daarvoor. Het werd alleen maar trager en ja, je zag dat sterke lopers ineens bovenuit begonnen te springen. En ik dacht, ja, kut, Van der Poel die dit is zoveel lopen, die kan helemaal zijn vermogen nu niet omzetten in een voorsprong. Ik dacht ineens, het gaat gewoon toonaards worden. Ik had zo'n visioen. Dus ik appte jou. En jij was super droog en realistisch, blijkt achteraf. Ja, ik weet niet waar je druk over maakt. Begin je nou alweer?
Ja, maar jij was ook in de vorige podcast en ook daarvoor. Zeg je, ja, ik weet het niet en ik geloof het niet met die Mathieu. En ik zie het zo misgaan. En,
ja, met die Mathieu, ik geloof heilig in hem, maar ik ben gewoon een zenuwpees. Ik trek dat niet.
Maar met wat voor, zeg maar, heb jij wel op de bank kunnen zitten gisteren dan? Tussen 3:30 en 3:30? Ja, hoe heb je dat gedaan?
Ja, absoluut. Maar ik ben zo'n... misschien is dat wel een beetje Nederlands gedacht of zo. Van, het is echt pas binnen als het helemaal binnen is.
Ja, nee, dat is op zich waar natuurlijk. Ja, dat was maar 4 minuten.
Jij oogt heel anders. Jij bent zo van, ja, dat komt wel goed. Wie anders moet er gaan winnen?
Ja, nou ja, maar dat was mijn gevoel de hele tijd. Als jij het hele seizoen eerste kunt worden. En hij heeft wel eens anders gedaan, dat weet ik. Heeft hij veel gewonnen en uiteindelijk het WK niet gewonnen. Maar als jij op de manier waarop Van der Poel dit seizoen de hele tijd eerste wordt, als je op zo'n manier ook die wedstrijd kan winnen en ook, zoals je vorige week zag, hoe hij in Hogerheide reed, dat hij eigenlijk de hele tijd een beetje af zat te wachten en toen zei, joe, ik ga vast.
Ja, ik kon zo'n moment kiezen.
Ja, dan ben je zo sterk.
Alleen het moet op dat moment gebeuren. Dus dat was de reden van mijn twijfel.
Twijfelende berichtje. Ik ben blij dat het allemaal goed is gekomen. Overigens dacht ik wel. Ik wilde jou halverwege de wedstrijd nog appen. Nou, zit je er een beetje rustig bij nu? Toen dacht ik, nee.
Dat is de grote verzoeker.
Don't jinx it. Ik ga nu niet Andries appen en zeggen, het is wel binnen. Want dan zul je zien dat hij nog 3 keer lek rijdt. Of dat hij onderuit gaat en zijn schouderblad breekt. Of ik weet niet wat er kan gebeuren. Maar daar heb ik geen zin in.
Oké, komt het neer dat wij hebben er alles aan gedaan om hem te laten winnen. Beetje de scepties van mijn kant en het vertrouwen van jouw kant.
Ja, denk het wel.
Alle scenario's hebben wat dat betreft gecoverd.
Maar laten we in deze aflevering van de podcast vooral even ook weer een soort van chronologisch het weekend behandelen. Dus eerst de vrouwencross, daarna de mannencross. En ik wil ook nog wel even dat parcours evalueren, want daar hebben we zoveel over gezegd.
Ja, laten we heel eventjes inderdaad gewoon Dubendorf 2020, waar we waarschijnlijk niet meer zullen terugkomen, laten we dat doornemen. Want wat was het een lekker WK-weekend.
Het was fantastisch. Het begon al op zaterdagochtend om 11:45, denk ik ongeveer. Toen dames onder 19 over de meet kwamen. En toen waren onze eerste plakken zelfs al binnen. Want daar won Shirin van Anrooy, die won goud. En Puk Pietersen, die won daar ook meteen zilver. Toen dacht ik, nou, de toon is gezet. Dat is een
goed
mooi
begin.
WK. Ja hoor,
goed
lekker.
Begin. Wedstrijdje daarna ging ook lekker.
Het wedstrijdje daarna was helemaal niet verkeerd. Toen won Ryan Kamp. Die maakte eigenlijk, want dat gold voor Shirin van Anrooy eigenlijk ook. Die maakte waar wat ze al het hele seizoen liet zien. Gewoon hartstikke goed rijden. En dat deed Ryan Kamp eigenlijk ook. Die heeft knijtergoed seizoen gereden.
Hadden we nog wat twijfels over of die categorie ook zeg maar een zekere plak zou zijn? Ja, zeker is het nooit. Maar daar hadden we nog die Benoit, die Fransman. En
ja, daar vreesden we eigenlijk het meeste voor.
Ja.
Dat hij het wel zou gaan waarmaken. Maar Kamp die had toch de laatste 4 keer in de eerste plaats gereden. Een vrij steady seizoen, goed opgebouwd. Die liet het eigenlijk ook zien. Benoit werd uiteindelijk pas 4e.
Ja, en de enige Zwitserse plak achteraf hè, van het WK. Die Kevin Koen, die 2e werd. Dat beloofde misschien nog wel veel voor Zwitserland op dat moment. Maar
dat hoopten ze misschien ook, dat ze ergens nog ruimte hadden. En overigens, daar zullen we later wel op terugkomen. Hebben ze die ruimte ook... is er best een mogelijkheid geweest dat ze nog een andere plak zouden pakken... Maar Mees Hendricks, die wordt daar ook nog eens mooie 3e namens Nederland. Heeft eigenlijk niet per se een op één wedstrijd na, namelijk het Nederlands kampioenschap. Dat was zijn enige podiumplaats dit seizoen. Maar hij heeft gewoon hartstikke goed gereden. En wordt hier mooi 3e.
Ja, dus 4 uit 6.
4 uit 6
van de plakken
was de score toen. Maar toen moest de apotheose nog komen.
Toen zette ik mijn tv aan. Op dit punt, moment. Want ik was 's ochtends helaas verhinderd. Ik moest in een andere grote sport mijn opwachting maken op het Dutch Open Darts. Dus,
ook mooi.
Ja precies. Dus het was een behoorlijke cultuurschok.
Daarbinnen was het lekker warm, terwijl jij hebt natuurlijk toch een beetje naar koude tv zitten kijken. Ja, binnen bij jou was het waarschijnlijk ook wel warm.
Ja, zeker. Trouwens, één leuke overeenkomst tussen veldrijden en dartsen heb ik ontdekt. Namelijk de feesttent bij beide sporten. Bij het veldrijden heb je ook altijd een heerlijke partytent met een DJ die daar vaak voor een half lege tent eigenlijk ongeïnteresseerd naar het publiek staat te kijken, maar lekker zijn houseplaatje weg staat te draaien.
Zelf naar zijn zin heeft.
Precies, heel veel... Seks met die kale, hè? Dat nummer ken je wel, toch? Ja. Dat wordt veel gedraaid.
En snollebollekes zeker.
En snollebollekes.
Oh, nou, links. Nou, goed.
Ja, dat. Ja, als Brabander zal dat wel...
Absoluut.
Daar zal je wel van houden. Dat was bij darten ook, dus dat is mooi. Die werelden kunnen nog wel een beetje crossoveren. Toen zet ik de tv aan. Ja, het was toch prachtig om te zien het Nederlandse blok. Wij hebben van tevoren ingezet op een compleet Nederlands podium.
Nou, ik eigenlijk niet.
Oh nee, jij niet?
Nee. Ja, dat is. Ik schepte toen ik onze podcast ook terughoorde een klein beetje verwarring door eerst ja te zeggen op een Nederlands podium en vervolgens Sanne Kant op de 3e plaats te zetten.
Oké, fair.
Maar ja.
Ja, dus.
Bijna Nederlands podium hadden we op ingezet. 5 van de 6 plekken die we mochten verdelen.
Ja, precies. En die wedstrijd was eigenlijk dus mijn eerste blik op het parcours. Van waar zijn we nou eigenlijk in Dubendorf? We hebben daar heel veel van tevoren over gehad. Eigenlijk in augustus vorig jaar al ons beklag gedaan. Waarom hou je het WK in vredesnaam op een landingsbaan? Maar het werd eigenlijk wel heel spectaculair, omdat het zo zwaar was. Die paar kleine heuveltjes. Je moet er niet aan denken dat er grotere heuvels lagen. Want dan had een ronde 20 minuten geduurd.
Ja, ja. Maakte het natuurlijk... voor de kijker, ondanks dat het een heel... uiteindelijk een zware wedstrijd werd door het weer, waren de shots natuurlijk niet altijd even boeiend om naar te kijken. En
vooral
de paar
de omgeving
heuvels
niet.
waren mooi, zorgden voor spanning in de wedstrijd. Maar ja, verder
vrij veel asfalt
lange,
he, ook tussendoor.
Saaie shots, veel asfalt. Ja, toch moddersporen volgen, dat was het eigenlijk.
Ja, alleen ja, ik moet zeggen, ik heb daar veel minder last van gehad dan ik van tevoren verwachtte. De bruggen Je ziet wel 4, 5 bruggen. Hè? Dat ziet er toch niet zo mooi uit. Zo'n trap oplopen, ja, als het een neptrap is, dat is iets minder spectaculair.
Ja, precies. Ja, je wilt toch zo'n met die
natte matten die er dan op liggen. Trouwens, geen valpartijen erop. Ik had ook wel verwacht dat ze gewoon op die trappen zouden gaan vallen, maar nou, dat viel mee. Ja. Maar goed, toen dat losging, ontstond er meteen een Nederlands blok. 4 vrouwen.
Dat is echt bizar eigenlijk.
Ja.
Die vertrokken allemaal vanaf de eerste rij. En ja. Ze doken met z'n 4 als eerste het veld in.
En ook eigenlijk vrij onafscheidelijk de eerste, eerste complete ronde eigenlijk. Dat ging dus om de favorieten. Eigenlijk alle 4 grote titelfavorieten. Alvarado, Worst, Brand en onze geliefde Jara Kastelein. Met wie er nog een rekening open staat. Die vertrokken en die hadden ook al meteen een groot gat te pakken op de rest na 1 ronde. Het was wel meteen duidelijk, die heuveltjes daar, dat was echt klauterwerk.
Zo, maar volgens mij de eerste heuvel waar ze overheen moesten, dat is gewoon een muur.
Ja.
Dat was recht omhoog. Daar merkte je ook dat ze of soort van zichzelf in het zand wilden vastgrijpen om zich omhoog te trekken. Zichzelf vastpakten om daar maar omhoog te komen. Dat was niet normaal.
Nee, en echt
helemaal kapot getrapt.
Er leek echt treden in te ontstaan op een gegeven moment. Hè? Of waar je voeten dan in moest zetten. Maar degene die daar voorop liep, die hield de rest ook continu op. Dus het was een hele belangrijke
als daar iemand wegleed, plek om. Als je zat erachter, dan wist je ook, hier kan ik niet aan voorbij. Ik moet nu wachten tot die ander weer opgestaan is en omhoog klimt.
Een soort slow motion, hè?
Eigenlijk
en ook
wel.
Als die fiets dan eindelijk weer bovenop zo'n heuveltje stond, dan was het echt weer even in gang komen en dan jezelf naar beneden duwen.
Ja.
Ja, goed, wat zagen we? De vier Nederlandse vrouwen.
4 dames die eigenlijk van plekje wisselden de hele tijd.
Ja, inderdaad.
En dan even Alvarado op kop, dan Kastelein op kop, Brand op kop, Worst op kop. Maakt allemaal niet uit. Ze volgden allemaal.
Ja, hier en met daar uitzondering van Kastelein.
Klein gaatje moest zij laten, zo nu en dan al.
Ja, Kastelein die zat wel meteen aan het elastiek, was duidelijk. Het was eigenlijk meteen al duidelijk dat Alvarado en Worst de sterkste waren. Ook het meest technisch misschien. Brand, nou, een beetje aan de rekker, maar daarachter Kastelein, die uiteindelijk ook na volgens mij 1,5-2 ronden moest lossen. Kreeg toen een gezelschap van Katie Compton. Maar wat vooral geruststellend was, de top 3 maakte zich zo snel los van de achterstand. Volgens mij meteen op 3/4 minuut gezet.
Ja.
Dus we wisten, we krijgen een Nederlands podium.
Daar hoefden we niet langer over na te denken. Het ging er eigenlijk alleen nog maar om wie er dan op welk treetje staat eigenlijk. Want in theorie konden ze nog allemaal winnen. Het was zo'n zware wedstrijd. Ja, het kan best zijn dat Alvarado zichzelf opblaast en dat Brand er uiteindelijk met de titel vandoor gaat.
Ja, en we zagen natuurlijk vorige week Brand, die won in Hoogerheide. In de generale repetitie, toen de Seiling dat foutje maakte. Veel van onze luisteraars die ook Brand als favorieten daardoor misschien hadden ingevuld. Maar dat hadden bij Alvarado.
Ja.
Achteraf makkelijk praten, dat moet meteen gezegd worden. Maar Alvarado en Worst, duidelijk de sterkste. Brand af en toe op een 10, 20 meter. Maar die lieten ze telkens weer terugkomen.
Maar was dat omdat ze er eigenlijk niet uitkwamen wie van hun twee naar de kop wilde nemen?
Ja, dat leek het wel op. Zeker op de stukken asfalt, die stroken die soms best wel lang waren. Stond veel wind daar natuurlijk op die vlakte. Wilden ze gewoon niet het kopwerk doen. En ik denk dat er in deze wedstrijd heel veel na deze wedstrijd heel veel nekken gemasseerd moeten worden. Want er werd veel achterom gekeken. Of de tegenstand al ver genoeg zat. Maar Brand kwam telkens terug, ook in de laatste ronde weer. Ja, Brand met Brand aan de meet.
Mm, gedurfd. Maar
dan ben je gewoon een Sjaak. Want dat is in principe de rapste van de 3.
Ja, maar ja, je in principe. Maar na deze wedstrijd met overal 5-6 centimeter modder, weet je dat natuurlijk nooit.
Nee, maar het is wel duidelijk dat Alvarado en Worst de 2 sterkste waren. Weinig voor elkaar onderdeden, dus ze konden elkaar eigenlijk niet lossen. En Brand, ja, die zolang die telkens terugkomt, ja, het zou wel eens zo'n de derde kan er mee heen gaan. Dat gevoel kreeg je.
Niet te veel ruimte, ja.
Maar ja, goed, we weten inmiddels hoe het gelopen is.
Nou ja, uiteindelijk komt er toch een punt volgens mij dat Alvarado en Worst samen overeenkomen. Dat ze maar moeten gaan rijden. Of ik denk dat het Worst is die op dat moment de kop pakt. Zij,
ja, Worst trekt door. Dus die denkt, de laatste keer dat ze Bran terug zien komen, neemt Worst initiatief. Trekt ze door, dan heb je die laatste brug. Waarvan ook veel renners zeiden van ja, op een gegeven moment was het zelfs zwaar om de bruggen nog op te komen. Op die laatste brug neemt Worst de kop. Normaal gesproken, dit seizoen heeft ze Alvarado in elke sprint volgens mij nog geklopt. Dus ik dacht, deze is voor Annemarie.
Ja.
Ik dacht het echt.
Maar en niets is minder waar.
Maar wat dacht jij dan?
Volgens mij, als ik me de sprint goed herinner, dan neemt Worst toch al snel. Hij lijkt vrij vroeg te beginnen, die sprint. Maar ja, je moet een keer beginnen. Want anders ga je het nooit redden.
Ja, maar je komt met snelheid van de brug af. Precies. Hè? Dus je kan niet eerst weer stilvallen.
Nee, je kan niet stilvallen. Maar er is een verschil tussen door blijven trappen of echt op de pedalen gaan staan.
Ja.
Worst lijkt misschien een wiellengte te nemen. Maar kan het gewoon niet volhouden. Waarschijnlijk is het zo'n zware koers geweest. Of heeft ze dat verspeeld op het moment dat ze dacht, ik moet van die Brand af, anders ga ik het hier nooit winnen. En dan pak ik Alvarado op de meet. Ja, dat gebeurde dus niet.
Ik denk dat Alvarado in elk andere cross dit jaar deze sprint verloren had. Ik denk dat het gewoon echt puur zit in het uithoudingsvermogen van Alvarado. Want die had gewoon echt iets extra. De sprint van Worst was prima. Die was uitstekend. Ze heeft de snelheid. Ze heeft twee fietslengtes. Ze zet door. Ze hield ook niet meteen op. Hè. Het was niet dat ze meteen ging zitten. Ze waren ook echt een groot deel van die sprint. Dat ze echt naast elkaar. Dat was wel echt even zo'n status quo. Van wie kan dit het langst aanhouden? En Alvarado, ja, die perste gewoon nog even een extra pedaalslag uit. En heel knappe overwinning. Je zag het ook aan daarna de finish.
Zo.
Die was echt al een paar laagjes dieper gegaan dan normaal.
Die zakte daar bijna in elkaar tegen die boarding aan. Die was eigenlijk aan het happen naar adem. Die wist niet waar ze het zoeken moest.
Ja.
Ongelooflijk knap. Hoe Alvarado hier op haar 22e, denk ik.
Ja.
De eerste wereldtitel weet te pakken. En ik denk bijna niet de laatste. Maar ja, Annemarie Worst die gaat volgend jaar voor revanche, hoor.
Ja.
Die neemt hier geen genoegen mee.
Nee, en er werd dan tegen Worst gezegd van ja, je hebt nog heel veel jaren.
Ja, je
bent 25.
Alvarado ook.
Nou ja, of andersom.
Nog meer jaar.
Ja, nou ja, geen van beide eigenlijk. Ik bedoel, heeft Worst die jaren nog wel met een Alvarado ernaast?
Dat is ook waar. Ja, ja. Nou ja.
Tegen Lars van der Haar werd dat gezegd. Jij gaat zeker wereldkampioen worden. En toen kwamen die twee.
Geef jezelf de tijd.
Toen kwamen Van Aert en Van der Poel.
Ja, ja. Maar ja, die hebben het ook samen uitgevochten. Dus dat is misschien kan ook nog wel zo zijn tussen Worst en Alvarado.
Ja.
Dat die het samen gaan uitvechten. Maar hey, mooie
en dan
top 3 dus.
Betsema en Vos er nog niet eens bij, hè? Want er werden dus 1, 2, 3 en 5.
Ja, want uiteindelijk werd Brand dus 3. Werd Kastelein ingehaald door Compton. Die werd 4e en Kastelein dus 5e.
En Sander Kant, de winnares van de afgelopen 3 jaar, die had echt weer off day. De Belgen die waren nog wel enigszins hoopvol, hè, door haar podiumplek van vorig weekend.
Ja, nou ja, daarom had ik haar ook in mijn voorspellingtje enigszins naar boven geschoven. Maar het werd uiteindelijk een 12e plaats voor Sander Kant op 3,5 minuut.
Groot drama voor de Belgen. Die hadden echt helemaal niks. Volgens mij was Ellen van Looy de beste op plek 8 of zo.
Ja, Ellen van Looy was de beste op plek 8. Moeten we nog even de hele top 10 doen?
Nou, we geloven het wel.
Nee, we geloven het wel. We hebben het prachtig gedaan.
We hebben toch alle plakken binnen?
Zeker. Mooie plek nog voor Geert de Hoeken. Die werd 19e. Zullen we naar de dag daarna?
Ja, de zondag. Toen lag er nog een stukje slechter bij.
Oh, toen was er nog even een regenbuitje overheen geweest. En werd om 11 uur mochten de mannenjunioren al hun opwachting maken. Grote favoriet daar?
De Thibaut.
Zeker. De zoon
Thibaut
van de
Nice.
Influencer. Die,
zo werd hij omgeroepen. Hè?
Thibaut Nice. Nou ja, hij deed het ook best wel nice. Ik zat vroeg klaar voor die wedstrijd. Ik wil toch zien hoe die het doet en of die het doet. En of dat hij zijn vader achterna gaat. Eigenlijk wel. Ik heb in het begin zat hij nog. Hij zat niet.
Hij miste zijn start.
Hij was geen goede start. Ik dacht, nou, je zult zien, het gaat hier helemaal mis. Eerste ronde, medium. Zat eigenlijk een groepje bij elkaar met twee Belgen, een Zwitser en Tibor Del Grosso, de Nederlander. Die deed het daar
de
best
Nederlander
wel goed.
Met misschien wel de mooiste naam.
Absoluut, ja. Ja. Oh ja, 17 jaar oud.
Vergeten we even Seilin natuurlijk.
Ah, natuurlijk. Nee, maar ja, ik dacht, zul je zien dat, dat er straks voor hem nog een mooie podiumplaats in zit. Dat zou toch een mooie extraatje zijn op dit seizoen. Mm-hmm. Dat zat er uiteindelijk niet in.
En een mooi extraatje na 7 uit 9 plakken op dag 1 voor Nederland.
Ja, bizar. Ook nog. Ja, dat was wel helemaal gaaf geweest. Uiteindelijk in ronde 2, geloof ik, neemt Thibaut toch langzaamaan die voorsprong. En dan heb je aan het eind van ronde 2, in de loop van ronde 3 wel in de gaten dat niet meer gaat veranderen.
Zeker als er een paar belgen achter zitten. Hè, dus nou ja, die kon het ook nog eens
Het ding was,
afremmen.
Inderdaad. Thibaut da Grosso, op een gegeven moment reed hij toch nog wel op de derde plaats, zakte naar de vierde plaats. Want Belmans, die had al op een gegeven moment wel zijn tweede plaats te pakken. Maar...
ook een Belg?
Ook een Belg, ja. De strijd om de derde plaats was een mooie strijd. Want je had Lilo, een Zwitser nog. Dat zou de tweede medaille kunnen zijn voor Zwitserland. In Hogeheide won, ja. Geloof ik. Ja, die in Hogeheide nog een Nijs versloeg.
Die zorgde voor een verpest seizoen voor Thibaut Nijs.
Nou ja, precies.
Had je dat gehoord? Dat Nijs had aangegeven, ja, mijn seizoen is verpest. Doordat hij die laatste wereldbeker verloor.
Echt waar?
Hij is zo perfectionistisch. Hij had tegen zijn vader gezegd, ja, nu is het gewoon niet meer volmaakt. Zo.
Maar hij had toch ook vlak voor het EK een wedstrijd verloren?
Ja, maar nu had hij dan de laatste wereldbekermatch. Hij had alle wereldbekers gewonnen. Het zegt wat over de mentaliteit van Thibaut.
Ja, en ja. Jij zat DNA Nijs te kijken, toch? Mm-hmm. Het wordt er toch niet helemaal ingestampt?
Nee, eigenlijk niet. Het komt echt vanuit hemzelf, wat dat betreft. Hij heeft natuurlijk wel de omgeving die topsport ademt. Maar Sven Nijs lijkt me niet de meest pusherige vader. Zeker niet nu zijn zoon zo ontbolsterd. Maar het is het grootste Belgische talent op dit moment.
Zeker. Die dus in een wedstrijd zat, of eigenlijk voor de wedstrijd. In de wedstrijd was namelijk de strijd om de derde plaats. Emil Verstringen. En Dario Lilo streden daar om de derde plaats. En ik dacht op een gegeven moment, nou, die Lilo die gaat er zo meteen met de derde plaats vandoor.
Dan is
het karretje van de Belgen toch een beetje in de poep gereden.
Lilo reed ook vrijwel de hele tijd net iets voor Verstringen. Ja. Dus hij was gewoon op weg naar de bronzen plak.
Tot ze de voorlaatste brug overgingen.
Ja, heuveltje was het, ja.
Was het heuveltje. Ah, ze gingen een heuveltje in. Die Lilo die gooit zichzelf daar nog één keer in een afdaling. En hop, onderaan glijdt hij weg.
Ja.
Hij landt denk ik wat verkeerd. Zijn gewicht lijkt wat verder naar voren te liggen.
Ik heb nog even gekeken. Ja. Hij is de heuvel al af. Ja. Eigenlijk. Hij heeft natuurlijk wel die snelheid. En dan glijdt hij onderuit. Heeft wel gewoon 2-3 seconden voorsprong op dat moment. Maar ja, dan is het gedaan.
3 seconden is dat is zo voorbij als er iemand in de strijd om de derde plaats vlak achter je zit. Dus het werd een compleet Belgisch podium met Verstringen op 3, Lilo op 4. Dat is dus de Zwitser. En Thibaut Del Grosso op nummer 5.
En dit is echt de discipline die het WK voor de Belgen gered heeft. Ik denk wel echt dat je dat zo mag zien. Ik heb het WK voor het grootste deel op Sportza gevolgd. Er werd hier heel veel gewicht aan gehangen. Begrijpelijk ook. Uiteindelijk kwam er dan nog een bronzen plak voor Toon Aarts natuurlijk bij de mannenwedstrijd. 4 medailles op een heel WK. Maar stel je nog eens voor dat ze niet dit podium hadden gehad. Dan was het wel echt een heel, hele bittere pil geweest voor de Belgen. In hun sport moeten ze nu genoegen nemen met de junioren wereldkampioen.
Dat is toch eigenlijk wel...
Het is knap van Thibaut, hè? Ja. Maar het is wel... De alarmklok, zeker bij de vrouwen, bij de Belgen, wordt wel geluid nu.
Ja, dat lijkt me vrij terecht.
Er staat eigenlijk niks klaar. En op hun beurt zeiden de Belgen dat dan weer over de belofte mannen bij de Nederlanders. Of de belofte junioren natuurlijk ook. De junioren mannen bij de Nederlanders. Dat daar eigenlijk heel weinig aankomt vanuit Nederlandse hoek.
Ja.
Thibaut Del Grosso, 5e.
Ja. Ja. Ja, nee, en uiteindelijk Hugo Kars wordt 13e. Dus ja, dat is ook maar even 17 of 18 jaar is hij. Ja,
maar goed, dan denk ik, als de Belgen daar hun hoop uitputten, maak ik er toch even een Nederland-België van.
Je hebt groot gelijk. Moeten we naar de apotheose? Oh nee, we slaan er nog één over, hè?
Ja, nog een kleine teleurstelling misschien dan. Ja, op een bijna perfect WK hadden we eigenlijk wel een beetje gehoopt op de wereldtitel voor bij de vrouwen onder 23. voor Inge van der Heijden. Wie daar ook meedoet, was eigenlijk ook een soort guilty pleasure van mij. Blanka Kata Vas, de Hongaarse.
Ja, ja.
Die ook bij de elite vrouwen al een paar keer hoger eindigde. Top 10. Bijvoorbeeld Koppenberg crossrace heel goed. En ja, ook bovendien behoorlijke appetijtelijk om te zien. Niet onbelangrijk. Ja, ik vind dat we dat gewoon mogen zeggen, Teun. Ja, okay. Kijk, het lijkt misschien een beetje seksistisch dat we daar naar kijken, maar het oog wel ook wat. Ik vind ook mooi bijvoorbeeld hoe Mathieu op zijn fiets zit. Hè? Dus ik heb het niet alleen maar over daarover. Bij de vrouwen onder 23 dus. Het was eigenlijk een verrassing die er mee heen ging.
Nou ja, ik zette die koers aan denk ik een minuut of 10 was het denk ik bezig. En toen reed een naam waar ik, het zal aan mij liggen, maar nog niet heel vaak van gehoord had. Mevrouw Marion Nobert-Ribarol, die reed voor de troepen uit.
En toen dacht dat kan je wel zeggen, ja.
Nou, ja, hè, wat zullen we eens zeggen? Rijdt verder niet een heel spannend seizoen. Is nog een keer eerste geworden in het Franse nationale kampioenschap. Nou lijkt me dat niet per se enorm moeilijk. Ik ga het niet redden, maar als je er een beetje je best voor doet, moet dat lukken.
Wel bij de elite, hè? Dus
wel bij de elite. Oké. En ze is 21, dus wel bij de elite.
En daarom...
Het verder niet een sprankelend seizoen. Maar die had gewoon op dat moment al een halve minuut voorsprong. Waren we nog niet eens. Ja, goed en wel halverwege de eerste ronde, denk ik.
Ja, maar dat komt natuurlijk omdat zij heeft dit jaar 2 wedstrijden bij de onder 23 gereden. En voor de rest alles bij de elite. Dus we zien eigenlijk niet goed terugkomen... Ja. Dat zij er wel degelijk aankomt. Bijvoorbeeld bij de wereldbeker in Noormeer wordt ze 10e. Maar dat is wel tussen alle grote vrouwen.
Ja, dat is waar, ja.
Dus het valt dan minder op. Inge van der Heijden...
Maar je kan natuurlijk zeggen, dit was de concurrente van Seilin. En die heeft wel besloten om bij de elite te gaan rijden.
Ja, maar goed, die is nog wel weer net een treetje hoger.
Oké, maar hier hadden we dus graag Inge van der Heijden eigenlijk op een podiumplaats gezien. Die reed een beetje slordig. Ging geloof ik zelfs 2 keer onderuit. Kon het überhaupt niet echt bijbenen. Heeft er op geen enkel moment eigenlijk is ze daar aan te pas gekomen.
Nee. Nou ja, dit parcours is in alle categorieën... in alle categorieën is de sterkste van de dag bovengekomen. De verschillen zijn ook groot, hè, ook in deze categorie. Dus wat dat betreft... niks om je voor te schamen. Dan is het gewoon niet het,
titelverdediger, niet het moment. Maar... het is niet gelukt.
De titelverdediger?
Toch? Van der Heijden is toch titelverdediger?
Nee, ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Nee, okay. Ja, nee, zeker weten.
Dat wil
ja.
ik zeggen.
Ja, ik zo diep zie ik het ook weer niet in. Hoor.
Ja, nee. Dus we hebben daar Ribarol als een nieuwe wereldkampioen onder 23 bij de dames. Zal die trui zelden tot nooit mogen dragen, want rijdt dus al haar koersen bij de elite.
Ja.
En toen?
Dat is jammer.
Ik schrok trouwens, toen, over en toen gesproken.
Ja.
Ik ging er gewoon vanuit, blind, dat deze wedstrijd om 3 uur zou beginnen.
Oh, was je bijna te laat?
Nou, was ik bijna te laat? Ja, eigenlijk wel. Ik zette toevallig langs de NOS, die daar met Richard Groenendaal aan de finish stonden. En die hoorde ik, terwijl ik koffie stond te zetten, zeggen... ja, om 3:05 staat Mathieu van der Poel hier aan de start. Toen dacht ik, 3:05?
Ja, dat is een hele vreemde tijd.
Ja, ja. Wat is dat voor tijd? Maar dat was dus blijkbaar de starttijd van het WK Elite Mannen.
Ja. Nou, ja, oké. Okay. Ja, dat kan gebeuren. Ja,
nou, ik heb hem dus gelukkig gehaald. Van start tot finish.
Gelukkig was het niet om 3 uur. Dan had ik nog 1/2 uur extra moeten stressen.
Ja, ja, inderdaad. Het was heel simpel. Er werd gestart. Er werd gesprint. Precies.
We hebben het even gehad over die zenuwen vooraf. Van mijn kant, ik vraag me af hoe dat bij andere supporters is geweest. Het is in ieder geval duidelijk dat Van der Poel ze zelf niet had. Die zei achteraf dat hij eindelijk een keer relaxed aan de start stond van de WK. Dit is natuurlijk ook de reden waarom veel mensen toch misschien een klein beetje zo'n onderbuikgevoel hadden van gaat het wel lukken? Omdat deze man eigenlijk nooit nerveus is. Maar een paar keer als het er echt toe deed... niet thuis gaf. Ik bedoel, heel vaak doet hij dat ook wel, maar dat WK is natuurlijk uiteindelijk de overwinning die de boeken ingaat. En Wout van Aert stond gewoon een wereldtitel voor.
Ja,
dat zal ongetwijfeld in zijn kop hebben gezeten, maar hij was relaxed. En wat je zegt, hij was de allereerste die de eerste bocht indraaide.
Ja.
En dat heeft hij gewoon niet meer afgestaan.
Geen enkel moment heeft iemand voor Mathieu van der Poel gereden. Er was één punt dat was denk ik al na 30 seconden ergens op een recht stukje. Daar leek heel even Toon Aartsen in de buurt te komen. Die leek ongeveer even...
Ja, wat je ernaast had.
Fietsen ze allebei aan één kant van de modderparcours. Probeerden ze allebei aan de ene kant nog een stukje gras te pakken. En daar leek Aartsen even naast te komen. En toen heeft Van der Poel volgens mij gedacht, ja hallo, dat doen we niet.
Ja, zou Aartsen heel even gedacht hebben, ik wil op zijn minst een meter op kop hebben gereden.
Ja, denk het wel. Ja, denk het echt. Denk dat hij dat gedacht heeft.
Het is niet gebeurd. Dus als we heel even meteen naar een uur en 8 minuten verder gaan. Hoe moeten we deze prestatie van Van der Poel, die dus zijn voorsprong in een halve ronde was, na een ronde was het een halve minuut, na 2 ronden 45 seconden. Ja. Het ging op een gegeven moment naar 1:40 op zijn eerste belager. Hoe moeten we dit nou kwalificeren?
Uitmuntend. Briljant. Echt fantastisch gereden. Beste prestatie van het seizoen.
Ja,
nee. En dan gebruik ik allemaal heel veel superlatieven. Maar volgens mij is dat echt waar. Er is bijna nooit iemand, sterker nog, ik zou dit seizoen even niet weten wie zo'n beetje, die van start tot finish alleen maar achterom heeft moeten kijken en vrijwel de hele tijd achter zich niets zag.
Nee, ook hij zelf niet. Vaak heb je wel een cross dat bijvoorbeeld Thijs Aartsen een snelle start heeft. Misschien Izebiet snel van de
Lars van der Haar heeft nog wel eens een snelle start. Timmer Lier kan nog wel snel starten.
Hij was echt heer en meester. En ik
maar
denk
ook
eigenlijk
die snelle start was echt wel met 2-3 fietslengtes voorsprong. Het was niet zo, hij duwt net zijn eerste wiel het veld in. Maar er zat echt wel ruimte tussen. Je zag een oranje stipje, even wat zwart asfalt en dan pas 6 blauwe.
ja, en dat werd nog veel meer asfalt wat ertussen zat. Ik denk wel, als ik dit zie, waanzinnig. Maar wat heeft deze man nog in het veld te zoeken? Hij is zo dominant. Ik bedoel, we hebben lang gewacht op zijn topvorm. Maar als hij die heeft, ja, dan kan je alleen maar met open mond zitten kijken.
Ik denk wel dat hij veel te zoeken heeft in het veld. Al is het maar voor zijn eigen plezier. Want hij heeft vaak genoeg gezegd dat wegkoersen, dat vindt hij maar saai. Want eigenlijk moet hij dan 4-5 uur wachten totdat hij eens wat kan gaan doen. Want ja, je moet toch een beetje energie sparen en voor je laten werken. En vooral eten en drinken, zodat jij in de finale kan sprinten of nog een aanval kan plaatsen of wat dan ook. En in het veld kan hij technisch spelen, kan die bijna een beetje spelen met zijn concurrenten. En daar haalt hij volgens mij heel veel energie uit.
Ja.
Dus
ja dat kan ik me ook wel voorstellen.
Blijf
als iedereen
alsjeblieft in het veld.
Nee, ja, natuurlijk. Nee, ik bedoel het meer, wat kan hij nog meer bereiken? Hij heeft niet alleen een derde wereldtitel behaald. Hij kan records verzamelen, maar hij heeft ook nog eens de ultieme dominantie getoond. Want meer dan dit, hij heeft volgens mij 20 man uit de wedstrijd gereden, hè, qua gedubbeld. Uiteindelijk finisher er volgens mij 22 man, de laatste op 10 minuten. Nou, een rondje duurde dus net iets meer dan 10 minuten. Kan je nagaan, je dubbelt mensen dus meer dan door meer dan 10 minuten op ze in te lopen.
Ja,
en niet het minste, hè?
Er starten er 39 inderdaad en 22 heeft hij op meer dan een rondje gezet.
Ja, en dat zijn niet zomaar renners, hè? Een Boros. Ik bedoel, het zijn niet de toppers, maar wel mannen die ervaring hebben in het veld.
Zelfs onze Sybren Wouters heeft het niet gered.
Ja, inderdaad. Die heeft hij ook gewoon gedubbeld. Dus op een gegeven moment was ik meer daarna aan het kijken. De Zwitsers trouwens, die zijn nog net, die hebben nog net gehaald. Rohrbach en Zahner, die worden dan 21 en 22. Die zijn nog net mogen finishen.
Ja, dat is toch niet normaal. Hij wint ook gewoon met 1 minuut 20, 1 minuut 30 voorsprong. In dit parcours, hè? Het was gewoon een bak modder tot en met.
Ja, dus conclusie over het parcours. Wij waren van tevoren benieuwd hoe het zou lopen. Ik heb even bij de supporterclubs gevraagd wat ze ervan verwachten. De club van Merlier zei, nou, het wordt zo'n snelle vlakke race. Merlier zou er wel eens bij kunnen blijven tot eind en kunnen winnen. Er werd veel gezegd van, misschien wordt het niet zo'n onderscheidende koers. Het werd een beestenkoers, want tussen sommige renners in de uitslag zit gewoon een minuut.
Ja, dus ze hebben zichzelf
ieder voor zich. Er zijn geen groepjes gefinished bij de mannen.
Nee. Je moest echt ieder voor zich door de modderploet reklimmen. Je had nergens wat aan. En dan inderdaad ook nog die snijdende wind op een landingsbaan. Ja, dit was een saai parcours, want het was vlak en heel veel rechtdoor. Maar het was zo ongelooflijk zwaar.
Ik vond het niet saai hoor, daardoor.
Dat we dus uiteindelijk toch nog wel naar een spannende cross hebben zitten kijken.
Het is alleen al, wat de verschillen ook zijn, het is alleen al prachtig om iedereen te zien ploeteren. Van ja. de meester tot aan de achterblijvers.
De techniek hier was buitengewoon. Wat je hier nodig had aan techniek om recht te blijven. Want ik hoorde ook wat er ongeveer aan lucht in de bandjes zat.
1.3 of zo, toch?
Nee, niet eens. Nee, waarschijnlijk nog minder. 1 bar.
Ja, nou,
als je op 1 bar op je stadsfiets gaat, dan rij je gewoon op je velg.
Dan wil je ook niet dat het in een sprint eindigt. Want dan heb je een probleem. Van de Poel die ook elke ronde 2 keer wisselde. Hè? Dus die heeft alleen maar op... ik denk dat Adrie, die is heel veel aan het schoonspuiten geweest. Die werd op een gegeven moment ook geïnterviewd door de Belgen, door Sportza. Maar hij stond telkens te wachten, omdat hij dan weer een fiets moest gaan schoonspuiten. Dus hij had eigenlijk de hele wedstrijd lang geen tijd. En op een gegeven moment zei hij ook, ja, je krijgt er niet zoveel van mee van zo'n wedstrijd, want hij wisselt wel heel veel.
Ja, het zat echt, dat was niet normaal hoe hoog die modder overal opspatte.
En Van der Poel zei dus ook achteraf dat het toen het stopte met regen eigenlijk zwaarder werd, hè? Omdat de modder toen opdroogde.
Ah, ja, dan wordt het echt een natte plakzooi.
Ja. Je zag ook de eerste ronde ging volgens mij in 9 minuten 5 of 9 minuten 10. En de laatste in 10,5 of bijna 11 minuten zelfs.
Dat is best lang voor een veldritronde.
Ja, en dus veel verloop. Dus de laatste ronde duurt bijna 2 minuten langer dan de eerste.
Ja. En Van der Poel heeft echt niet zomaar ingehouden. Ja, in de laatste ronde misschien iets. Maar hij heeft niet zomaar ingehouden.
Nee, en hij heeft ook pas gevierd in de laatste strook, hè?
Ja, ook dat nog.
Teun, we hadden een goede voorspelling wat dat betreft. Want ja, ondanks mijn nervositeit heb ik wel Van der Poel ingevuld. Nou, ook qua beste Belg zaten we goed met Toon Aarts.
Ja.
Maar er was toch een man waar we buiten gerekend hebben.
Wauw, hoe dan?
Wat is er gebeurd met de Jack Russell, mogen we hem dus niet noemen, want dat is Van der Haar. Maar onze kleine pitbull dan?
Ja,
Pitcock.
Die eigenlijk leek die na ronde 1 een beetje uitgespeeld. Die moest best wel van ver komen. Hij zat echt achter het zootje Belgen.
Ja.
Daar heeft hij zichzelf naartoe gefietst.
Het zootje Belgen waarvan Toon Aarts en Isebiet, wat je het hele jaar zagen, eigenlijk ook toch wel weer de sterkste leken.
Ja, in het begin wel. Dat verschoof op een gegeven moment wel.
Het verschoof door Pitcock.
Jawel. Want... Ook zeker Isebiet zakte er echt wel doorheen. Want
ja,
die werd
maar
op een gegeven moment...
Teun,
oh, we gaan te snel. Nee, je wilde naar deze strijd.
Nee, maar die zakte door... Het gebeurt door Pitcock. Op een gegeven moment heb je dus inderdaad het contingent Belgen nog met een stuk of 5-6 bij elkaar en Pitcock. En dan plaatst Pitcock die grote versnelling in de pitstraat.
Ja, die vliegt daar de brug op, toch?
Nou ja, nee, daarvoor nog op het,
het
rechte stuk.
Ja, en dan maakt en, die vaart. Ja.
En daar lanceert hij een sprint. En Isebiet die gaat mee. Als eerste Belg springt hij erachteraan. Want dit is natuurlijk zijn generatiegenoot. Hij heeft jarenlang met Pitcock de strijd om de titel moeten uitvechten. En dat is het punt waar Isebiet zijn wedstrijd verliest. Waar Toon Aarts in het begin van de wedstrijd met Van der Poel probeert mee te gaan. Maar op het juiste moment ervoor kiest om de kampioen te laten gaan. Isebiet, die is hier dus gewoon op sentiment aan het koersen. Want die wordt uiteindelijk 10e, volgens mij. Of in ieder geval
10e
op 5 minuten. Ja. Maar dat komt omdat hij met Pitcock mee wil gaan. Ja, dat vind ik toch heel opvallend. Ik bedoel, je zegt er doorheen zakken, maar hij heeft zich gewoon opgeblazen.
Ja, nee, dat klopt. Ja, dat is eigenlijk wel waar. Hij wilde Pitcock heel graag volgen. Hij dacht, dit laat ik me niet gebeuren. Die andere Belgen willen ook volgen. En uiteindelijk is Isebiet door deze sprint... maakt hij zichzelf eigenlijk
Hij schakelt zichzelf uit.
Ja,
dus
ja.
Het is eigenlijk onbezonnenheid van een jongen... die dit seizoen eigenlijk het gat vulde... toen Van der Poel nog niet meedeed... Eigenlijk een stukje onvolwassenheid dat we hier zien. Onervarenheid, laat ik zo zeggen.
Ja, ik denk een beetje onervarenheid. Waarvan het wel grappig is dat je dat zegt. Want degene die nummer 2 wordt, is eigenlijk min of meer even ervaren.
Ja.
En die maakt het wel waar. Dus dan is het... Nou ja, heeft Pitcock blijkbaar goed gevoeld dat hij die sprint wel aankon. En dacht Isebiet, ja, maar ik moet mee. En kon hij het eigenlijk niet aan.
En kon hij niet volhouden.
En daardoor is het afgelopen.
Dacht jij ook toen Pitcock ging van, leuk, maar kan hij het volhouden?
Dat dacht ik zeker. En er is zelfs nog wel een punt geweest dat Aarts relatief dicht bij Pitcock kwam. Dat je dacht, nou, geef hem nog even. En dan komt hij er misschien wel overheen. En Pitcock staat op elk punt waar mogelijk. Keek hij om, waar is Aarts?
Dat werd echt de strijd, hè?
Ja, de laatste ronde heeft Pitcock behoorlijk doorgebeten om ervoor te zorgen... dat hij uiteindelijk Aarts gewoon ruim voorbleef met... Nou, wat is het? Nou, uiteindelijk zelfs 25 seconden. Maar dat gat is op een gegeven moment was het 10 seconden. Dat je denkt, nou,
ja, het is eigenlijk wel mooi om te zien
dat de aardse hier nog bij komt.
Ja, het was wel mooi om te zien dat het van een strijd om de tweede plek eigenlijk verschoof de aandacht naar een strijd om de derde plek. Dus het was niet meer de vraag Pidcock of aards, maar aards of van aard. Waar de Belgen heel lang hoopten op toch nog 2 medailles. Ja, Pidcock was ook gewoon de best of the rest, sterk. Ja,
was niet te verslaan eigenlijk.
En ja, dat is misschien dan de enige man die we nog echt even moeten uitlichten. Hij die wilde pieken op deze dag. 3-4 crossjes gereden dit jaar. Maar van aard, de man met de Jaap in zijn heup. Die moest het nu dan gaan doen.
Ja. Ik denk dat er...
Had hij het kunnen doen?
Hij had het niet kunnen winnen. Hij had misschien podium kunnen rijden.
Ja, dat bedoel ik.
Maar
de derde plaats.
Niet, ja, dat, hij had
als hij die lekke bal niet gehad had?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat Van Aert dan misschien nog wel op de derde plaats had kunnen staan.
Grotere ontgoocheling bij Van Aert dan vorig jaar, hè? Toen hij tweede werd.
Wat had hij gewild? Had hij Pidcock willen bijhouden?
Nee, we hebben het toch over die podiumplek, die bronzen plak.
Ja.
Van Aert rijdt op een gegeven moment het gat dicht naar Aerts. Hij heeft hem te pakken. Hij is terug bij Aerts en wil eigenlijk erop en erover. En dan rijdt hij lek, waardoor hij ineens 20 seconden verliest. Dat is het punt waar Van Aert zijn medaille verliest.
Eeuwig zonde eigenlijk.
Voor het eerst in 10 jaar dat hij geen medaille op een WK behaalt.
Maar uiteindelijk is het feit dat hij vierde wordt toch bijna een overwinning. Ja. Zo'n cross.
Nee joh, schei uit man. Nee, tuurlijk niet.
Voor Van Aert niet meer?
Voor zo'n kampioen.
Ja. Maar na zo'n jaar,
3 grote zo'n bussen van Jumbo-Visma.
Ja, dat hoorde ik ook. Ja, ze hadden blijkbaar niet kleiner.
Nee.
Ja, vind ik ook een beetje dat ik denk, bij die ploeg is toch wel geld om gewoon een campertje te kopen.
Ja, ik snap ook wel als je andere spullen hebt, dat je niet een camper erbij gaat kopen. Maar ze willen hem goed van dienst zijn. En ja. Ik denk dat Van Aerts nog zeker had kunnen kloppen. Ja. Echt een pechmoment. Ja, dan moet ik zeggen, hij heeft ooit de wereldtitel gewonnen toen zijn concurrent pech had met lekke banden. Om dan een bronzen plak in te leveren.
Mm. Mm.
Het is, ik zou het als wisselgeld zien, maar...
Volgend jaar staat hij er weer.
Groot kampioen, hoor.
Volgend jaar staat hij er weer.
Jeetje, dat was het WK, hè?
Ja.
Ik ben helemaal uitgeluld.
We hebben dus nu... we hebben hier vanaf augustus naartoe gewerkt. Dit was het WK. We hebben vanaf augustus het parcours afgezeken.
Ja.
Bleek...
Hoef er niet meer te doen.
Redelijk onterecht... Ondanks nog steeds recht toe recht aan, maar super interessant WK uiteindelijk.
Het zal me zeker bijblijven.
Zeker, ja. Wat staat ons nu nog te wachten?
Volgend jaar gaan we naar het WK toch? En dan is het dichterbij.
Waar rijden we volgend jaar ook weer?
Ja, in België.
Oh, ja, dat kan wel. Ja, dan kunnen we wel naar het WK.
Dan,
ik zou zeggen, het is toch nog geen hoge heide volgend jaar?
Nee, dat is volgens mij over 3 jaar.
2022, hè?
Ja,
23
volgens 23. mij. Ja, want laten we eventjes vooruitkijken. Volgend jaar dus het WK in 2021 in Oostende. In 2022 gaan we naar Amerika.
Oh, hè? Ja. Waar gaan we naar rijden?
Ja, ik weet niet. Fayetteville.
Oh, tuurlijk. Dat ken ik.
Hoe zeg je dat? Fayetteville.
Ik heb geen idee. In ieder geval in Amerika.
In 2023 op het inmiddels klassieke WK-parcours van Hoger Heide. Tenminste, daar hebben we dus 2 eerdere WK's gehad. En in 2024...
Gaan we dan weer naar België?
Nee, dan gaan we naar ook een prachtig WK-parcours. Namelijk dat van Tabor. De eerste van Van der Poel was ook in Tabor.
Kan Van der Poel dus voor de 6e keer wereldkampioen worden dan?
7e zelfs.
7e.
Maar ja, wat staat ons te wachten? We hebben inderdaad het WK is geweest, de belangrijkste cross. Maar het seizoen is nog niet voorbij.
Nee, er staan nog wat. Sowieso de afronding van de DVV-trofee volgens mij. En ook nog de afronding van de Superprestige.
Ja, volgens mij nog 1 DVV-trofee en 2 Superprestiges.
Ja, want we gaan nog op 8 februari naar Lille.
De Krawattencross.
Precies. En de 9e en de 15e zijn we voor de Superprestige aan de Merksplas en in Middelkerken.
Ja.
En er wordt ook nog gecrossed de 16e in Hulst voor de Vestingcross. Die volgend jaar onderdeel is van de Wereldbeker.
Ja, want daar hebben we het ook al vaak over gehad. Want de kalender is hervormd. En eigenlijk wordt nu duidelijk, of is nu duidelijk... hoe volgend jaar de crosskalender eruit ziet. Hè? Want die Wereldbeker is veel om te doen geweest. Dan moet elke zondag om 3 uur moet je je tv aanzetten.
Ja.
En dan moet je weten, dit is de Wereldbeker. Er zijn dus 2 Nederlandse crossen uiteindelijk in dat schema beland. Hè? Hulst en Hoger Heide.
Ja, vrij aan het einde trouwens.
Ja.
Er wordt tussendoor heel veel in België gecrossed. Vooral midden in het seizoen en dan helemaal aan het einde. Hulst en Hogerheide op 3 januari 2021 en 24 januari 2021. Voor de rest zijn we dus voornamelijk in België, maar ook in Waterloo.
Ja, want 1 Amerikaanse cross is dus
Iowa valt dat dus tussen uit. Dublin, dat is volgens mij een relatief nieuwe cross.
Ja, dat vind ik wel leuk.
Tabor, die kennen we allemaal. Besançon in Frankrijk.
Benieuwd.
En nog naar Villars in Zwitserland.
Oké.
En in België hebben we Zonnehoven, Overijse, Kokzijde, Wachterbeke, Antwerpen, Namen en Diegem.
Ja, dus er zijn een aantal crossen ook van andere klassementen, hè, van de Super Prestige bijvoorbeeld en de DVV naar de Wereldbeker gegaan.
Ja, die zijn overgestapt. Goeie nieuws trouwens, want daar hebben we het ook wel eens over gehad, dat het voor Gieten die Wereldbeker wel eens goed in het eten zou kunnen gooien. Dat valt mee, want er is in het weekend dat Gieten is precies een gat in de Wereldbeker, waardoor Gieten gewoon op zondag kan blijven.
Perfect. Ja. Perfect. Ja, dan heb je dus 1 Amerikaanse cross gehad. Dan is Gieten en daarna beginnen we eigenlijk in Europa met de Wereldbeker, toch? Zo ongeveer zit het?
Dat is precies de ruimte die er over is. Ja, dat klopt.
Nou, hebben we dat ook weer afgestreept?
Ja, we vergeten nog onze prono.
Ja.
Want je kon natuurlijk via alle routes laten weten wat je ervan vond. Onder andere Steven heeft dat gedaan. Die zei dat Lucinda Brandt zou winnen en bij de heren Mathieu van der Poel. Dat klopt, maar is niet helemaal goed.
Maar is niet helemaal goed.
Dit onze vriend GoPro, die zei ook dat...
Diepere poëet, hoor.
Ik doe er gewoon een paar, hoor. Ik ga ze niet allemaal doen. Mathieu zou winnen volgens GoPro. Toon Aert zou tweede worden en Lars van der Haar derde. Bij de vrouwen zou Lucinda Brandt winnen. Worst zou tweede worden en Ceylin del Carmen Alvarado zou derde worden.
Toen heeft iemand...
Kunnen wij helaas ook niet. Nee, ik doe er nog eentje.
Ja, maar heeft iemand voorspeld dat Mathieu niet zou winnen?
Nee, Mathieu voorspellen was ook wel heel makkelijk. Daarom zeiden we, doe er even de hele top 3 bij.
Ja.
Jacco van der Linden, die zat bijna goed. Want die zei dat Mathieu 1, Toon 2 en Wout van Aert 3. Ja, daar zat nog net iemand tussen die we niet hadden voorzien. Die zette ook Lucinda Brandt op 1. En Sanne Kant op 3, Ceylin op 2. Dus het is heel moeilijk om nu een prijs te gaan uitreiken.
Ja, hoe moeten we dat nou aanpakken? Misschien moeten we... Dat volgend jaar eventjes een nieuwe kans gegeven.
Iets meer structureren,
ja. Ja, ja, uiteindelijk hadden wij alleen zelf het goed bij de vrouwen. Dus dat is een beetje...
Jij, hè?
Ja, we kunnen elkaar trakteren.
Je kan de prijs zelf... Ja, dat lijkt me ook... laten we dat niet doen.
Dank in ieder geval voor jullie deelname.
Precies.
Aan de prono. En
wil je ons sowieso bereiken, dan kan dat altijd via podcastdeschuinekant@gmail.com. Of vind ons via Twitter, Facebook, Instagram. Die inbox checken we regelmatig. Dus ook daar kan je terecht.
En nu het zwarte gat?
Voelt wel een beetje als een zwart gat. Ik ben blij dat het wegwielrennen weer begint. Want het gaat eigenlijk gewoon 1-op-1 door. En we gaan nog in ieder geval eens kijken naar wat zomerse specials van de schuine kant.
Nou ja, en wat je al aangaf. Eigenlijk is het ook een beetje gek om te zeggen dat het nu een zwart gat is. Want er zijn dus gewoon nog een paar belangrijke crossen. Alleen de DVV is volgens mij bijna bepaald. Hè, met Isabiet die een ruime voorsprong heeft. Maar de Super Prestige volgens mij niet. En we hebben pas eind februari de sluitingsprijs in Oostmalle. Dus,
dat vind ik voor ons een goed moment voor de nabeschouwing.
Precies, laten we nog even terugblikken op wat er allemaal gebeurd is.
Terugblikken op het seizoen en hopelijk dan meer over wat er deze zomer nog van de schuine kant gaat komen. We hebben geloof ik nog een uitdaging staan met een Europees kampioenen. Dus daar gaan we maar eens werk van maken.
Ja,
en misschien daar heb ik
al een aantal nachtmerries over gehad.
En voor je het weet is het augustus. En dan zitten we hier bij 30 graden weer voor te beschouwen op het seizoen 2021 en seizoen 2 van de schuine kant.
Jeetje man, het is snel gegaan.
Absoluut. We gaan niet echt afscheid nemen. Dit was hem gewoon, de 10e aflevering van de schuine kant. Op naar de volgende.
Zo is dat. Tot de volgende keer.
Tot dan.